Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is, en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze eredienst voortzetten door met elkaar te zingen het negende vers van Psalm 68. Gods wagen boven het luchtig zwerk zijn 10 en 10 × 1000 sterk verdubbeld in getalen. En wat er verder volgt in het negende vers van Psalm 68... Luisteren we nu met eerbied en ontzag naar Gods heilig woord en wel uit Hebreeën 9, de versen 22 tot en met 28. En daarna doen we met de 12 artikelen belijdenis des geloofs. Hebreeën 9, vers 22 tot en met 28 en de 12 artikelen.
En alle dingen worden bijna door bloed gereinigd naar de wet. En zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. Zo was het dan noodzaak dat wel de voorbeeldingen der dingen die in de hemelen zijn, door de dingen gereinigd worden, maar de hemelse dingen zelf door betere offeranden dan deze. Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, hetwelk is het tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelven, om nu te verschijnen voor het aangezicht Gods voor ons. Nog ook opdat hij zichzelf dikmaals zou opofferen, gelijk de hoge priester alle jaar in het heiligdom ingaat met vreemd bloed. Anders had hij dikmaals moeten lijden van de grondlegging der wereld af. Maar nu is hij eenmaal in de voleinding der eeuwen geopenbaard, om de zonde teniet te doen door zijn zelfs offerande. En de gelijkheid dan de mensen gezet is, eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Alzo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde om veler zonden weg te nemen, zal ten anderen male zonder zonde gezien worden van degenen die hem verwachten tot zaligheid. En iedere van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
De tekst voor de prediking in combinatie met zondag 18 is Hebreeën 9 vers 24. Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, hetwelk is een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht Gods voor ons. En op grond hiervan willen wij luisteren naar het onderwijs van onze catechismus, wat we kunnen vinden in zondag 18, aan de beurt is zondag 18. En daar beleiden wij met de kerk van de reformatie: wat verstaat gij daarmede opgevaren ten hemel? Dat Christus voor de ogen zijner jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven en dat hij ons ten goede daar is, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde der wereld gelijk hij ons beloofd heeft? Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Na zijn menselijke natuur is hij niet meer op de aarde. Maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Maar zo de mensheid niet overal is waar de godheid is, worden dan de twee naturen in Christus niet van elkaar gescheiden? Ganselijk niet, want dewijl de godheid door niets kan ingesloten worden en overal tegenwoordig is, zo moet volgen dat zij wel buiten haar aangenomen mensheid is en nochtans niettemin ook in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht zijns vaders onze voorspreker is. Ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dat hij als het hoofd ons, zijn lidmaten, ook tot zich nemen zal. En ten derde dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods en niet wat op de aarde is. Vragen we de Heere eerst om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Heere, zo naderen we tot u, die in de hemel is. Als de grote voorspraak ook voor uw kerk, voor het aangezicht van uw Vader, bid u dag en nacht voor uw volk en kinderen. Bid ook voor ons, Heere Jezus. Want uw gebed wordt altijd verhoord. Dat wij dat ook mogen merken deze middag. Door ook uw geest tot ons te zenden. Uw geest hebben wij nodig om te preken, te bidden, te luisteren. Maar ook om ons kind ten doop te houden. Dat het voor ons meer is dan een gewoonte, zoals we dat straks ook zullen beantwoorden. Maar dat het voor ons toch van diepe betekenis mag worden of zijn. En zo worden wij ook zelf herinnerd aan onze heilige doop. En wij smeken u of gij dat wilt toepassen. Zodat wij ook gaan beleven dat wij vuil zijn. En dat wij ons niet kunnen laten wassen door water. Maar dat wij alleen gewassen kunnen worden door dat dierbare bloed. We hebben het net ook gelezen. Alle dingen worden bijna door bloed gereinigd. En zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. En Heere, wij bidden u of gij ook uw geest wil zenden tot de onbekeerden in ons midden. Opdat zij ook als vrucht van uw voorbeden wederom geboren mogen worden tot een levende hoop. En dat uw volk en kinderen toch die grote voorbidder ook in het hart mogen ervaren. Die bidt met onuitsprekelijke verzuchtingen in het hart van allen die besloten liggen in uw voorbeden, Heer Jezus. Gij zijt ten hemel gevaren. U hebt alle macht op hemel en op aarde. En Heere, wij smeken u of gij die macht wilt tonen. Juist ook wanneer wij in deze tijd onze kinderen moeten opvoeden in de vrezen des Heren. Ach Heere, wilt gij dan onze kinderen vasthouden. En als wij hier dan ook zijn met de familie Vlot, dan danken wij u er ook voor dat alles goed mocht gaan. En dat er weer een gezond kindje geboren mocht worden. En we dragen de hele familie aan u op. Heere, u weet wat er gebeurd is. Dat komt toch telkens weer boven. Maar geef, Heere, dat wij ook juist door dat deze middag Sarah gedoopt wordt, mogen ervaren dat gij doorgaat van geslacht tot geslacht. En wij bidden u of gij daartoe ook deze dienst wil zegenen en ons nabij wil zijn en niet wil doen naar onze ongerechtigheden, maar ons wilt aanzien in uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. Voordat wij overgaan tot de bediening van Gods woord, zijn we geroepen om de heilige doop te bedienen. En we luisteren dan naar het onderwijs dat de kerk van de reformatie geeft in het doopsformulier. De hoofdsom van de leer des heiligen doops is in deze drie stukken begrepen. Eerst dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn. Zodat wij in het Rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen. Opdat wij vermaand worden een misdagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop, de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht. Ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren, of het ten onze besten keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed, van al onze zonden ons in de gemeenschap zijns doods en zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heilige Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onzes levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. En ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoede en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen overmits de dopen en zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond om u te zijn tot een God en uw zaad na u. En dit betuigt ook Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen, opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer en tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam al dus aanroepen. Laten we eerbiedig zijn. O almachtige eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de dood beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat Gij ook dit kind genadig wilt aanzien en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat het met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat het zijn haarkruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat het dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en de laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder te verschrikken mogen verschijnen, door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enige God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik jullie verzoeken om op te staan? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zo zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Eerstelijk, hoewel ons kind in zonde ontvangen en geboren is, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen. Of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd is, en daarom als lidmaat zijner gemeente behoort gedoopt te wezen. En ten andere of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijken geloofs begrepen is, en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. En ten derde of gij niet belooft en voor uw rekening neemt dit kind, als het tot haar verstand zal gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer, naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, vader Vlot, moeder Vlot? Bastiaan en Wilma, de tekst die ik jullie mee wil geven bij deze doopsbediening kunnen we vinden in het boek der Psalmen, en wel Psalm 8. Een hele bekende tekst. En dat is het derde vers uit de mond der kinderkens en der zuigelingen. Hebt gij sterkte gegrondvest om uw tegenpartijen wil, om de vijand en de wraakgierige te doen ophouden. Er was eens een keer iemand die een gesprek zou hebben met een atheïst. En hij had een grassprietje bij zich. En tijdens het gesprek haalde hij dat grassprietje tevoorschijn. En toen vroeg hij aan die atheïst: kunt u dit namaken? Toen zei die atheïst: doe niet zo flauw. Nee, ik heb een vraag. Die echt geloofde in de Schepper, kunt u dit maar namaken? En kijk, en dat is eigenlijk ook een beetje de betekenis van de tekst die jullie meekrijgen. Uit de mond der kinderkens en der zuigelingen. Dat is een bewijs dat God de Schepper is. Kunnen wij dat namaken? Dat hebben jullie weer opnieuw beleefd. En dan zeg je: nee, dat kan een mens niet. Wij kunnen proberen mensen te klonen. Of misschien wel een hele specialistische robot maken. Die zelfs praten kan met je. Die je zelfs misschien begrijpen kan. Maar wij mensen kunnen het leven niet scheppen. Uit de mond der kinderkens en der zuigelingen hebt gij sterkte gegrondvest, staat er dan. Dat is Gods burcht. Zo'n kleine baby. Waar een mens tegenaan loopt. Die moet zeggen: waar komt het leven toch vandaan? Wat is het leven toch een mysterie? Dat kan niet uit zichzelf ontstaan. Dat moet een grote schepper zijn. Dan wordt de mond gesnoerd van een brutaal mens die beweert dat God niet bestaat. En dat staat dan ook in deze tekst. Om uw tegenpartijen wil. Om de vijand en de wraakgierige te doen ophouden. En dat zijn wij nou van nature. Dat wij een tegenpartij er van God zijn. En dat God nou in die baby laat zien. Zie je wel, Bastiaan. Zie je wel, Wilma. Dat ik besta. Zie je dat? In het ontwikkelen van zo'n kleine. Zie je dat? Zijn je ogen daarvoor geopend? Gedenk aan uw schepper in de dagen uw jongelingschap. En dat het ook dieper afsteekt. Want dit geldt geestelijk ook. Als het gaat om de wedergeboorte. Uit de mond der kinderkens en der zuigelingen. Dan kun je al volwassen zijn. Maar als je wederom geboren wordt, dan word je een kindeke, een zuigeling. Het is de Heer Jezus zelf die de mond snoert van mensen die vragen: wat is dat nou eigenlijk, geloven? En dan komt er een moeder voorbij met een klein kindje in haar armen, en dan vraagt de Heer Jezus: mag ik dat kindje eventjes in mijn armen nemen? En dan zegt hij tegen zijn discipelen: kijk eens naar dit kleine kind. Als je niet wordt als zo'n klein kind, dan zul je het koninkrijk Gods niet ingaan. Wij zijn van die doeners, niet waar? Dat wij denken dat wij veel moeten doen om in dat koninkrijk der hemelen terecht te komen. En zeker op godsdienstig vlak. Maar de Heer Jezus die laat hier juist zien dat een mens moet worden als een kindeke, als een zuigeling. Dat weet jij ook, Wilma, als jij niet omkijkt naar de kleine Sarah, dan zal het kind sterven. Toch? Die kan niet voor zichzelf zorgen. Dat is ook het beeld van iemand die wederom geboren wordt. Die is aangewezen, en nou zeg ik het even, en dat bedoel ik met eerbiedig hoor, want het staat in Jesaja 66. Die is aangewezen op de borsten der vertroosting van de Heer. En zo'n iemand neemt de Heer dan ook aan die borsten der vertroosting. En die borsten der vertroosting, dat geloof ik vast en zeker, dat zijn de genademiddelen. Dat die melk voortbrengen. En dat gij dan laat zien, Heer, in de wederbaring van een zondaar, daar ligt nou mijn sterkte in. Wat een mens niet kan. Ik kan mijn kind die wedergeboorte niet geven. Ik kan mezelf die wedergeboorte ook niet geven. Maar als God dat doet, dan laat hij zien, daar kan al niets tegenhouden. En geen duivel die daarvoor kan staan. Dat is nou dat vrijmachtige, soevereine werk van God, de Heilige Geest. Waar we het vanmorgen ook over gehad hebben. En dan is het ook echt zo dat, hoe de vijand ook woedt, maar uit de mond der kinderken en der zuigelingen hebt gij sterkte gegrondvest. Jazeker. Om uw tegenpartij wil. Om die de mond te snoeren. Om de vijand en de wraakgierige te doen ophouden. Want er is niemand die Gods volk uit kan roeien. Echt niet. Al denkt de wereld het wel, al denkt de duivel het wel. Kijk, en daarvan is de heilige doop nou een teken. Dat God doorgaat van geslacht tot geslacht. En daarom hoop ik dat dat ook jullie worsteling mag zijn. Dat je zegt, Heere, geef toch dat we dat mogen zien. Ja, dat we zelf zo'n kindeke, zo'n zuigeling mogen zijn. Dat zij zo. Zingen wij nu ter voorbereiding op de bediening van de heilige doop. Psalm 105, vers 5. En na de doopsbediening zingen wij staande. Psalm 134, vers 3.
Thank you.
Saar, Johanna, Willemijn, in deze namen klinkt wat door. Vlot. Ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Eindigen deze doopsbediening met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de Heilige Doop bezegeld en bekrachtigd. En we bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, of gij dit kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat ze christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij dit kind en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen. En in alle gerechtigheid onze enige leraar, koning en overpriester, Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mitschades de Heilige Geest, de enige en de waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Dan gaan wij nu zingen, gemeente, als voorbereiding op de prediking. Straks bij de uitgang wordt er gecollecteerd. En wel Psalm 47 en daarvan het derde vers. Dat is ook een hemelvaartspsalm. God vaart voor het oog met gejuich omhoog. Het schelbazuingeluid galmt Gods glorie uit. Het derde vers van Psalm 47. zingen wij straks na het amen van de prediking Psalm 123 en daarvan het eerste vers. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Gelijk een knecht ziet op de hand zijns heren om nooddruf te begeren. En het oog der maagd is op haar vrouw geslagen om hulp of gunst te vragen. Zo slaan wij het oog op onze Heer, tot Hij ook ons genadig zij. Het eerste vers van 123. Geliefde gemeente, ouders, wat heeft de hemelvaart eigenlijk te maken met de heilige doop? Nu, heel veel. De Heer Jezus heeft vlak voor zijn hemelvaart immers dat doopbevel uitgesproken. Ga dan heen en onderwijst al de volken, hen dopende in de naam des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes. Juist voor zijn hemelvaart. En dat is niet voor niets. Want dat betekent dat Hij een opdracht heeft gegeven. Die opdracht hebben wij ook vanmiddag uitgevoerd. Bij jullie kind. Daar zijn wij getuigen van geweest. En die opdracht die klinkt telkens vanuit de hemel. De Heere Jezus is daar niet werkeloos. Hij is daar altijd bezig. En nu bidt Hij daar. Voor wie? Voor de uitverkoren kerk. Maar wij weten niet wie de uitverkorenen zijn. Wij weten niet of jullie kind uitverkoren is. Maar wij weten wel iets heel belangrijks. Dat ons kind verloren is. En zo behandelt God eigenlijk ook ons hier op aarde. Dat Hij ons allereerst behandelt als verlorenen. Zo komt Hij ook tot jullie als ouders, tot je kind, tot ons allen vanmiddag hier in Gods heiligdom. Via de livestream als verlorenen. Met zijn opzoekende zondaarsliefde door de prediking van het heilig evangelie. En Hij onderstreept dat heilige evangelie door de prediking die eruit gaat van de heilige doopgemeente. En hoe kun je nou weten dat je een uitverkorene bent? Dat is toch zo belangrijk, nietwaar? De duivel die kan een mens daar ontzettend mee aanvechten. En de duivel die gebruikt het ook als een muur om tegenaan te lopen. Of misschien wel als een excuus om maar te stoppen met kerken en te lezen, te bidden. Want ja, als je nou toch niet uitverkoren bent, nou ja, dan kun je toch net zo goed ophouden. En als je uitverkoren bent, nou ja, dan kom je er toch wel. Maar dat is een duivelse verleiding. Nee, we moeten gaan zien hoe God ons behandelt als verlorenen. Dat Hij ons nawandelt met het woord van God en ons toeroept. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. En dat Hij voortdurend klopt op ons geweten dat we bekeerd moeten worden. En dat je zoals ouders ook omgaat met je kind. Dat je zegt, ja, de Heere die gaat met ons om als verlorene. Maar dan toch die vraag. Hoe weet ik nou dat ik een uitverkorene ben? Nou, dat weet je als de vrucht van zijn voorbeden in het leven gerealiseerd wordt. En dat is de bekering. Daaruit weet iemand dat hij uitverkoren is. Als hij tot bekering komt. Als hij tot waarachtig geloof komt. Dat de kracht van die voorbeden van Christus zich openbaart in het nieuwe leven. En dat hij vanuit de hemel alles leidt. Ook wanneer het gaat om de toepassing van de belofte van het genadeverbond. En dan moet je juist ook in deze tijd maar bedenken, ouders en wij ook, dat God overal boven staat. Soms dan denk je wel eens in deze tijd niet waar van wat zal er nog van terechtkomen. Maar is dat dan wel zo geestelijk om zo te denken? Mag dat eigenlijk wel? Doen we dan God niet kort? Hij staat toch overal boven. Hij voert zijn welbehagen uit vanuit de hemel. Christus is immers ten hemel gevaren. En dat schrijven we boven de prediking. Christus ten hemel gevaren. En wij gebruiken daarbij ook onze tekst met de catechismus en dan staan we stil bij twee punten. om te verschijnen voor God en om zijn middelaarswerk voort te zetten. Dus Christus ten hemel gevaren om te verschijnen voor God en om zijn middelaarswerk voort te zetten. Geliefde gemeente, als wij kijken naar de eerste drie vragen van zondag 18, dan merken wij dat de catechismus haar best doet om allereerst het feit onder ogen te brengen dat hij echt lichamelijk naar de hemel is gevaren. Hoe komt dat? Is dat soms een discussie met Rome, dat Rome dat ontkent? Dat ontkent Rome niet. U weet dat de catechismus geschreven is tegen de achtergrond van de Roomse dwalingen. Maar ook de Rooms-Katholieke Kerk onderschrijft de 12 artikelen. En zullen ook zeggen dat hij ten hemel gevaren is, zittende ter rechterhand Gods. Nou, dan hoeft de catechismus toch niet zo uitgebreid stil te staan bij het feit of het echt waar is dat hij voor de ogen van zijn jongeren opgeheven is naar de hemel. En toch heeft dat een duidelijke betekenis, gemeente. Want waar gaat die discussie eigenlijk over? Jongens en meisjes, ik heb een vraag voor jullie. Is de Heer Jezus op dit moment hier? Denk eens even goed na. Ja, zegt een kind. Ja, dat is hij, want hij is toch God. En dat betekent toch dat hij overal is, jongens en meisjes? Nou, dat is een heel goed antwoord, dat klopt. Maar is hij hier ook met zijn lichaam? Nou, natuurlijk niet, nee. Ik zie hem niet. Hij is niet met zijn lichaam hier. Waar is hij dan? Nou, dat weten jullie wel, kinderen. Hij is in de hemel. Ja, daar is de Heer Jezus. Ik zie een jongetje naar boven wijzen. Die weet dat. Goed zo. Kijk, en dat was de discussie met Rome. Rome zegt, hij is hier wel. De Reformatie zegt, nee, hij is hier niet. En Rome zegt, hij is hier wel. En de Reformatie zegt, nee, hij is boven. Ja, maar zegt Rome, hij is toch alomtegenwoordig? Ja, zegt de Reformatie, dat klopt. Maar dat is geestelijk. Na zijn godheid is hij alomtegenwoordig. Zijn godheid kunnen wij met eerbied gesproken niet beperken tot zijn menselijke natuur. Zijn godheid is overal. Na zijn geest, na zijn majesteit, na zijn genade staat er in de catechismus, wijkt hij nimmer meer van ons, dat klopt. Maar zijn menselijke natuur is niet overal. Die is in de hemel. Nou ja, zegt de jongere, ik vind dat eigenlijk wel een hele gezochte discussie. En toch is dat niet een gezochte discussie. Want die discussie die circuleerde rond het heilig avondmaal. En misschien dat u wel zegt van, nou snap ik het, dominee. Want Rome leert natuurlijk dat Jezus ook met zijn lichaam aanwezig is aan de tafel des Heren. Want Rome zegt toch dat zodra de priester de formule uitspreekt van dit is mijn lichaam, als hij dat stukje brood omhoog houdt, dan verandert daadwerkelijk dat stukje brood in het vlees van Jezus. En Rome zegt dan ook dat de menselijke natuur van Jezus ook overal kan zijn. Maar dat is toch een mooie gedachte? Nee, gemeente. Nee. Dat is een goddeloze gedachte. Weet je dat? Want dan ga je aan die menselijke natuur goddelijke eigenschappen toeschrijven. Nou, dat is toch mooi, zegt een jongere. Dat je aan die menselijke natuur goddelijke eigenschappen toeschrijft. Nee, mijn jongen. Nee, mijn meisje. Want het is o zo belangrijk dat die twee naturen wel gescheiden blijven. Want hij is niet voor niets een compleet mens geworden. Om zo te kunnen lijden. En zo te kunnen sterven. Voor zondaren. En hij is ook echt als mens opgestaan, lichamelijk. Dat heeft Jezus duidelijk gezegd bij zijn opstanding. Kom maar hier, zegt hij tegen Thomas. Raak mij maar aan. Voel maar. Ik ben het echt. Ik heb niet een geestelijk lichaam. Want de moderne theologie bijvoorbeeld, die ontkennen de opstanding en de hemelvaart, die zeggen, ja, dat kun je toch vandaag niet meer maken, omdat tegen een 21ste eeuwse jongere te zeggen dat, ja, dat hij zomaar met zijn voeten van de aarde afkwam en dat hij omhoog vloog. Dat kun je toch iemand niet meer aan zijn verstand brengen. Voel je hoe goddeloos dat is? Voel je dat hij echt als mens opgestaan is en dat hij echt als mens voor de ogen van zijn jongeren naar de hemel ging? En daar is hij dan ook. Ja, maar is hij dan toch ook hier? Want dat is toch zo belangrijk dat hij toch ook hier is. Jazeker, met zijn godheid, met zijn geest, met zijn majesteit. Dus dat zijn eigenlijk de eerste drie vragen. En dan gaan wij wat dieper afsteken. Denk eens met me mee, kinderen, daar gaat de Heer Jezus naar de hemel. Daar kun je wel even iets bij voorstellen, hè. Dat grote wonder, dat hij door de hemelen is heen gegaan, zegt de Hebreeënbrief. En dat hij opgenomen is, zo staat er in Handelingen. Opgenomen door zijn Vader. En dan komt hij daar binnen. En onze catechismus gaat dat van elkaar scheiden. In zondag 18 komt hij binnen als priester. En in zondag 19 komt hij binnen als koning. In zondag 18 wordt de nadruk gelegd dat hij als priester binnenkomt in het heiligdom om daar het priesterlijk werk voort te zetten. En in zondag 19 komt hij binnen als koning om te zitten aan de rechterhand Gods. Daar hebben wij het vanmiddag dus niet over. Over dat koninklijk ambt. Wij leggen vooral de nadruk, ook vanuit onze tekst, op dat hij dus als hoge priester binnengekomen is in het heiligdom. En nu gaan we naar onze tekst. Misschien hebt u uw Bijbeltje nog open liggen. Naar Hebreeën 9. En daarvan vers 24. Echt de moeite om even mee te lezen, gemeente. Hebreeën 9, vers 24. En daar gaat Paulus het hebben over die grote hoge priester, de Heer Jezus Christus. In onderscheid van de oudtestamentische hoge priester. Want ja, die Joden die zeiden, ja, jullie hebben niets meer. Jullie hebben niet meer die mooie priesterlijke kleding en dat priesterlijk werk, dat zien jullie niet meer in het heiligdom. Het enige wat jullie zien, dat is, nou ja, dat daar een dominee staat met, toen hadden ze nog geen Bijbels, jonge mensen, maar met een boekrol en met een brief. En dat preekt hij dan uit. Nou ja, jullie zien dan nog wel dat er een kindje gedoopt wordt of avondmaal bediend wordt. Maar ja, heel die mooie uitwendige eredienst is helemaal weggevallen. Nou, zegt Paulus, wij hebben veel meer dan dat. En daar gaat het over in Hebreeën 9. Want Christus is niet ingegaan. En hij is wel ingegaan, staat er in onze tekst. Kijk maar. Hij is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is. Hetwelk is een tegenbeeld van het ware. Maar hij is wel ingegaan in de hemel zelf. Nee, hij is niet ingegaan. Dat is zo. Toegegeven. Toen hij op aarde was, werd hij ook maar gebehandeld als alle andere Joden. Hij mocht in het voorhof komen. Hij mocht ook daar geen priesterwerk doen. Hij mocht ook niet in het heilige bij het reukofferaltaar staan. Hij werd gewoon behandeld net als alle andere Joodse gelovigen. Hij mocht helemaal niet in het heilige der heiligen komen. In dat aardse heiligdom dat met handen gemaakt is. Wat een tegenbeeld is van wat in de hemel te zien is. Er staat in het Griekse woord, dat kun je uitleggen als een kopie. Daar moet je eens over nadenken. Dat dus die aardse tabernakel een kopie is geweest van wat in de hemel te zien is. Prachtig is dat als je daarover nadenkt, dat God toen tegen Mozes gezegd heeft, hier is een tekening. Hoe je die tabernakel moet maken. Dat moet een kleine hemel zijn op de aarde. Zodat het Joodse volk onderwezen wordt wat er straks, als de tijden der verbetering aanbreken. Zo wordt de Bijbel, zo noemt de Bijbel dat, hè, de tijden der vervulling aanbreken. Gebeurt in het hemelse heiligdom. Daarom is dat wel van belang. Dat je die oud-testamentische tabernakeldienst kent, jongens en meisjes. Dat dat ook op school verteld wordt, hoe mooi dat is. Zodat je een klein beetje een voorstelling van kunt maken. Wat gebeurt daar dan nu in de hemel? Nee, Christus is niet dat oud-testamentische heiligdom binnengegaan. Maar hij is in de hemel ingegaan. In dat hemelse heiligdom. En waarom dan? Nou, omdat hij een hemelse hoge priester is. Geen aardse hoge priester. Jazeker, het werk van die aardse hoge priester beelde wel het werk van die hemelse hoge priester af. Maar dat was alles maar gebrekkig. Want die aardse hoge priester die moest eerst voor zichzelf verzoening brengen. Want dat was een zondig mens. En daarna kon hij pas voor het volk naar binnen gaan. En dat moest elke keer herhaald worden. Bovendien stierf die aardse hoge priester. En moest zijn zoon hem opvolgen. Het riep allemaal eigenlijk om die volmaakte hoge priester. Die straks door de hemelen als door de gordijnen naar de derde hemel zou gaan, in het binnenste heiligdom zou komen. Ja, opgenomen worden. En dat hij daar zou verschijnen. Net als die hoge priester. Eén keer per jaar voor de ark Gods, de troon der genade verscheen. Zo is die hemelse hoge priester ook daar verschenen. Maar dan niet voor een kist. Nee, maar echt voor God. Tot heerlijkheid van God. Voor het aangezicht van zijn vader. Hebreeën, jullie hebben veel meer dan die oud-testamentische eredienst. Iets veel heerlijkers. En dan staat er een heel belangrijk woordje in de tekst. Lees maar mee. Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is. Het welk is een tegenbeeld van het ware. Maar in de hemel en zelf. En let op dat woordje. Om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. Niet om toen hij ten hemel voer. Ja, toen ook wel. Maar hier zegt de Hebreeën schrijver. Nu, om nu te verschijnen voor het aangezicht van God. In de achterliggende week, gemeente, heb ik daar even een beetje smaak van gekregen, van dat woordje nu. Ik vond dat zo kostelijk wat hier staat. Dat dat actueel is. Voor vandaag en voor morgen. Om nu te verschijnen, staat er. En dat woordje verschijnen betekent om zich te laten zien. Zoals hij van de aarde afkomt. Zoals hij dat ook in zijn hoge priesterlijk gebed zegt. Vader, ik heb voleindigd het werk dat ik op de aarde moest doen. En zo verschijnt hij dan ook. In een unieke verschijning. Want zo is hij nooit in de hemel geweest.
Nooit. Voor zijn geboorte niet. En nu komt hij daar in die unieke verschijning. En de Vader die ziet hem binnenkomen in die heerlijke verschijning van die grote hoge priester. Dragende het volk van God op zijn hart. Zoals die hoge priester op zijn borst die 12 stenen droeg. En daar komt hij aan, zijn lieve zoon, die gewillige knecht des vaders. Die zijn leven heeft gegeven tot een volkomen zoenoffer. En die het werk echt volbracht heeft. En die nu verschijnt voor het aangezicht van de Vader. Zoals de oud-testamentische hoge priester ook verscheen in het heilige der heiligen. Met het bloed. En dat hij dat bloed ging besprengen voor de ark en op het verzoendeksel. En zo komt hier nu deze grote hoge priester met al zijn heerlijkheid voor het aangezicht van zijn vader. O, wat heeft zijn vader toch een vermaak in zijn zoon als hij zijn zoon ziet. Dat heeft hij juist bedoeld in het Oude Testament. Met heel die schaduwdienst. Die schaduwdienst is weggevallen. De werkelijkheid is tevoorschijn gekomen. Zo verschijnt hij voor het aangezicht van zijn vader. Om daar zijn werk te betonen. Zijn bloed te laten zien. Zijn volkomen verzoening voor de zijnen gemeente. Ja, dat werk op aarde is voltooid. Maar dat betekent niet dat hij klaar is met zijn middelaarswerk, gemeente. Dat werk, dat gaat hij voortzetten. En wat houdt dat dan in? Onze tweede gedachte. Om zijn middelaarswerk voort te zetten. Wat zei ik ook alweer? Zondag 18 gaat over dat hij als middelaar, als priester voor het aangezicht van God de Vader verschijnt. En zondag 19 gaat erover dat hij als koning daar gaat zitten op de rechterhand des vaders. Maar wij gaan het hebben over dat hij daar als hoge priester verschijnt. En elke keer verschijnt. En daar blijft verschijnen voor het aangezicht van zijn vader. Wat een heerlijke positie is dat. Johannes op Patmos, die zag dat. En ik zag het lam staande als geslacht. En dat laatste, dat herinnert natuurlijk aan zijn lijden en aan zijn sterven. Maar dat woordje staande, dat herinnert aan zijn opstanding. Nee, hij is niet meer dood. Hij is opgestaan uit het doden. Hij leeft. Een lam staande als geslacht. Zijn bloed is gesprengd in het binnenste heiligdom, gemeente. En dan gaan we weer naar onze tekst. Want er staat er in onze tekst immers om nu te verschijnen voor ons. Voor ons. Wie zijn dat? Dat zijn de ware gelovige, gemeente. Dat zijn Gods uitverkorenen. En dat is een bevoorrecht volk. En dan moet je niet afhaken dat je zegt, ja, maar ik ben nog niet echt bekeerd, dominee. Dus dan geldt eigenlijk mijn tweede punt helemaal niet voor me. Nee, zo moet je niet luisteren vanmiddag. Je moet juist gaan luisteren. En ik hoop dat je dan in je gemis gebracht wordt. Dat dat een levend gemis gaat worden. Dat je voelt, oh, als ik daar nou buiten sta. Dan ben ik diep ongelukkig. Dat je als een ongelukkige de kerk uitgaat. En gaat smeken naar de hemel. Of je daar deel aan mag krijgen. Aan het geluk van Gods kind. En dan staat er een drieërlei geluk. Een drieërlei nut, gemeente. Het eerste nut. Dat is dat hij in de hemel. Voor het aangezicht zijns vaders. Onze voorspreker is. Dat is het eerste nut. Dat herinnert aan 1 Johannes 1. 1 Johannes 2 bedoel ik. Vers 1 en 2. Dat is zo'n tere tekst in de Bijbel. Daar zegt de apostel Johannes. Mijn kinderkens. Daar spreekt hij de liefde uit tot de geadresseerde. Hij ziet ze als zijn kinderkens. Ook
de zuigelingen dus. Indien gij gezondigd hebt, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Kijk, en dat woord, dat valt hier voorspreker. Onze kanttekeningen zeggen daar ook, een advocaat die optreedt in een rechtsgeding. Zo is hij binnengekomen. En moet het dan nog voltooid worden? Moet er dan nog aan dat recht voldaan worden? Nee, nee. God is verzoend. Hou dat goed vast. Hij is verzoend. De schuld uws volks is uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hun zonden aan. Dat is echt gebeurd op Golgotha. Dat werk is voleindigd. En hij gaat die zondaar niet verdedigen. Nee. Hij heeft duidelijk in zijn lijden en sterven de kant van God gekozen. Door alle ongerechtigheden van zijn volk op zich te nemen en de straf weg te dragen. Die hun de vrede aanbrengt. Nee, hij kiest duidelijk de kant van God en dat telkens weer opnieuw, gemeente. En dan komt hij daar voor het aangezicht als de voorspraak om nu te gaan pleiten op die arbeid, zodat God zijn barmhartigheid gaat tonen aan die arme zondaren. En dan gaat hij verschijnen voor de Vader. En achter hem, daar is zijn kerk. Als een bruid die gewassen en gereinigd is door zijn dierbaar bloed, gemeente. Als een reine maagd zijn bruid, gemeente. Die van eeuwigheid is uitverkoren en die in de tijd toegebracht moeten worden. Die bekeerd moeten worden. Die tot geloof gebracht moeten worden. Die geboren worden in de staat van een diepe verlorenheid en verdorvenheid en vijandschap en goddeloosheid en doenwaardigheid, gemeente. Maar het zijn wel gegevenen des Vaders, waar hij voor volbracht heeft. Dat hoeft hij niet meer te doen. Dat hoeft niet herhaald te worden. Dat denkt Rome, dat dat telkens herhaald moet worden. Nee, dat hoeft niet. Dat is een volkomen offerhandel. Dat is gebeurd. Maar dat moet wel toegepast worden. En daar gaat die voorspraak ook over. Indien wij gezondigd hebben. Wij hebben een voorspraak bij de Vader. En dat hij daar bidt tot een verzoening. Tot een bedekking. Van al onze zonden, zegt Johannes. En daarom, dan gaat hij bidden voor hen. En als hij dan bidt, gemeente, dan bidt hij, ja, dan eist hij de zaligheid op van zijn kerk. En dan komen zij tot waarachtige bekering. En dan gaan zij daadwerkelijk geloven. En dan worden ze onderhouden in het geestelijke leven. Als een vrucht van die voorbeden. En dan zullen ze delen in die troost. Daar kom ik straks nog wel even op terug. We hebben een voorspraak bij de Vader. Die voorspraak heeft ook nog een andere betekenis. Dat kunnen we vinden in Romeinen 8, vers 33 en vers 34. En dat is de voorspraak wanneer Gods kinderen beschuldigd worden. En dan staat er in Romeinen 8, wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is. Die ook opgewekt is. Die ook de rechterhand Gods is. Die ook voor ons bidt. En daar treedt hij ook op als voorspreker. Wat moet ik mij daarbij voorstellen, zegt iemand nu. Dat zijn de beschuldigingen die Gods kinderen hier op aarde ervaren. Bijvoorbeeld van de duivel. De aanklager der broederen. Dat hij toch altijd maar weer je herinnert aan het verleden. En dat kan soms heel plotseling. Dat kan 's nachts door een droom. En dat hij dan je daarmee plaagt.
En dat hij misschien dan wel zegt, dat komt nog eens een keertje openbaar, jongen. Dat zul jij zien. Echt waar. En denk je nou werkelijk dat jouw zonden vergeven zijn? En dat hij je zo plaagt en dat jij je zo beschuldigt. En hij heeft nog gelijk ook. Als hij dat zegt. Want dan moet je zeggen, ja, dat is zo. Want denk erom, de duivel die komt op dat moment niet met leugens aan, hoor. Want dat is een grote boekhouder, jonge mensen. Daarom zondig je ook niet goedkoop als je in je jonge jaren denkt van, nou ja, kan mij dat schelen. Maar later kun je er toch zoveel last van hebben. Dat het gewoon constant, soms in je gebedsleven, in je gezicht geslingerd wordt. Wat je vroeger gedaan hebt. Niet waar? Je andere aanklager, dat is je geweten. Je geweten staat aan de kant van de wet en het geweten reikt ook geen oplossing aan. Moet je echt niet denken. Het geweten zal ook niet tegen je zeggen, ja maar er is vergeving hoor. Dat zegt je geweten niet. Nee gemeente, het geweten beschuldigt je. En daarom is dat ook een aanklager. En dan de wet. De wet is in het stuk der ontdekking van de overtuiging een aanklager. Zeker. Maar ook in de weg der heiligmaking klaagt de wet je toch telkens weer aan. En dan als je niet uitkijkt en je valt weer terug in het werkverbond. Dan heb je de neiging om dan je weer op te knappen, niet waar. En kijk, en als die beschuldigingen je dan weer, of voor het eerst of bij vernieuwing, weer helemaal aan het twijfelen gaat brengen. Of je in een hoek drijft, in het donker drijft, in de duisternis. Dan geldt deze voorspraak ook. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkoren God? Wie? Kom maar op, zegt Paulus. Kom maar op met al die beschuldigingen. Die ook voor ons bidt. Ja, maar dat kan zo ver weg zijn, dominee. Ja, maar hij heeft ook nog een andere voorbidder in het hart. Die met eerbied gesproken contact heeft met de hemel, voel je? Dus dat is het eerste nut, dat eerste geluk. Een advocaat, als geen ander. Een advocaat die echt zichzelf helemaal ingezet heeft. Die betaald heeft. Een krachtige voorspraak. Tweede nut. Tweede nut, gemeente, dat is ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten tot zich nemen zal. Wat betekent dat dan? Nou, dat hij als mens naar de hemel gegaan is en dat hij daar als hoofd is. En dat hij ons als zijn lidmaten ook tot zich nemen zal. Dat dat een bewijs is dat ik, wanneer ik door het waarachtig geloof met hem verenigd ben, ook eens daar zal zijn. Dat is een troost. Ik moest vanmiddag zo denken aan Mary Winston. Misschien kent u de levensbeschrijving van haar wel. Maar Mary Winslow, die moest emigreren naar Amerika. En haar man was vooruit gegaan. En die was al naar de overkant gegaan om daar te zoeken naar een woning. En die stuurde af en toe een telegram naar Engeland om te vernemen hoe de stand van zaken ervoor stonden in Amerika. En Mary Winslow die voelde dat haar man was daar al. En daardoor was zij er eigenlijk ook al een beetje. Omdat hij elke keer zei, het huis is bijna klaar. En we gaan daar en daar wonen. En het ziet er zus en zo uit. En we hebben genoeg ruimte voor ons grote gezin. En ik verlang er echt naar dat je zo gauw mogelijk naar de overkant komt. En zo had zij constant contact met hem. Kijk, en zo is het eigenlijk ook, dat tweede nut. Dat is dat Gods kinderen die troost ervaren, hij is er al. En de rest volgt. Dat is zijn lichaam. Vader, ik wil, zegt hij. Hij zegt niet ik bid. Nee, hij zegt ik wil. Dat waar ik ben, namelijk bij God in de hemel, ook die bij mij zijn. Dat is het grote verlangen van hem. Net zoals dat de man van Mary Winslow verlangde naar Mary. Zo verlangt Christus ook naar zijn kerk. Vader, ik wil dat zij bij mij zijn. Dat wil ik. En eigenlijk zit daar een van dat eis ik. En ook zij willen dat, als het goed is. Asaf die zingt het. Het is mij goed nabij God te zijn. Wilt u dat ook, kind des Heren, in ons midden? Toch? Dat je zegt, ik wil ook bij hem zijn. Dat mag je wel eens beleven. Maar dat is zo gebrekkig, zo kortstondig, nietwaar. Maar dan is het echt wat Asaf zingt. Ik zal dan gedurig bij hem zijn. In al mijn noden, angst en pijn. Om dat te mogen beleven. In eeuwigheid die gij mij gegeven hebt. Opdat zij mijn heerlijkheid zien. Die ik bij u had, Vader. Die gij mij teruggegeven hebt. Daar in de hemel. De heerlijkheid van Christus zien. Ja, die zien zij hier ook bij tijden en ogenblikken wel. Op de aarde, wanneer het geloof in de beoefening komt. En Christus zich openbaart aan hun ziel. Dan zien ze zijn heerlijkheid verschijnen. Wat is dat dan, zijn heerlijkheid? Nou, dan zien zij de goddelijke deugden in hem. Want een mens is daar blind voor. Van nature zien wij in Jezus niets. Echt waar, dan is dat een gewone man. Zelfs veracht en de onwaardigste onder de mensen. Maar als hij zich echt openbaart hoe hij is. In zijn middelaarsarbeid. In zijn namen. In zijn staten. In zijn ambten, als hij dat laat zien, als hij eventjes een sluier oplicht van zijn heerlijkheid, hoe daarin de deugden van zijn Vader schitteren als heerlijke diamanten. Ja, dan zeggen ze wel eens met Mozes, Heer, toon mij uw heerlijkheid. Want dat, ja, dat zullen zij dan volmaakt zien. Dus dat is het tweede nut. Eerste nut, dat is die voorspraak in de hemel. Maar ook de voorspraak in de aanvechting. Tweede nut is dat hij er daar dus al als mens is. En dan dat derde nut. Dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt. Door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is. Waar Christus is. Zittende ter rechterhand Gods. En niet wat op de aarde is. Ik laat dat stukje even rusten. Als er staat. Zittende ter rechterhand Gods. Dat wordt de volgende keer bij Leven en Welzijn uitgelegd. Als het gaat over wat is dat nou precies. De rechterhand Gods. Maar het gaat hier om het derde nut. Een tegenpand. Heeft Christus gezonden naar deze aarde. En dat is zijn lieve geest. Dat heeft hij ook gezegd in Johannes 14. Ik zal de Vader bidden. En hij zal u een andere trooster zenden. Dat is een tekst waar de familie Vlot aan herinnerd wordt. Toen we rouw in de kerk droegen. Toen heb ik daarover gepreekt. Uit Johannes 14. Ik zal u een andere trooster geven. Dat herinner ik u graag. Maar dat is dat eigenlijk. Dat Christus vanuit de hemel dat zendt. Want het is best moeilijk als daar een wolk voor geschoven wordt. Het is best moeilijk om dan ook daadwerkelijk te geloven dat hij nu, op dit moment, Heere, verschijnt u voor mij, voor het aangezicht des Vaders. Maar als daar een wolk tussen zit, dan kan dat zo moeilijk zijn. En als dan het ongeloof de overhand heeft en ik ervaar het niet, ik zie het niet, ik voel het niet. Hoe kan ik dat dan weten, Heere? Nou, dat kan alleen maar door die lieve geest. Als een tegenpad. Een bewijs in het hart. Dat die ook daar dat gevoel van geeft. De daadwerkelijke toe-eigening van Christus en al zijn weldaden. Dat is ook de vrucht van zijn voorbeden. En gemeente, daar deelt nou ieder van Gods kinderen. Of ze nu nog een kleintje in de genade zijn. Of ze zijn meer geoefend in het geestelijke leven. Maar hiervan geldt wat de dichter zingt. Elk die hem vreest. Hoe klein hij zij of groot. Wordt van dat heil die weldaan deelgenoot. Hij zal ze groter maken. Denk je nou werkelijk. Dat de Heer zo'n kleine in de genade. Die nog zo topt. Met de strijd is God nou begonnen of ben ik zelf begonnen. Die nog zoveel duisternissen heeft. Nog zoveel onkunde. Nog zoveel aanvechtingen. Nog zo weinig geoefend is in het geestelijke leven. Dat God zegt, nou ja, daar geef ik die geest niet aan hoor. Daar geeft hij juist die geest wel aan. Die hebben juist dat zo nodig. Dat die geest hen dat doet zien. Wat er staat in de Korinthebrief. Er staat immers dat die geest hen gegeven is om te doen weten wat God hen in de belofte heeft geschonken. De belofte is namelijk net als een pakket dat bij u aan de deur wordt afgeleverd. Ik bedoel dat natuurlijk niet oneerbiedig. Maar dat u denkt, ja, wat zit daar eigenlijk in? En dat dat opengedaan wordt. En dat dat uitgepakt wordt. En dat je dan gaat zien wat de inhoud daarvan is. Met eerbied gesproken, dat is nou het werk van de Heilige Geest. Want al Gods kinderen delen daarin. Wat daar in de hemel gebeurt. Hoor. Maar door Gods geest wordt het hen bekendgemaakt. En die geest die laat hen dat zien. Nee, dat doet de Heilige Geest niet. Zonder hen eerst nieuwsgierig te maken. Behoeftig te maken. Plaats ervoor te maken. Want het gaat om iets heel waardevols. Iets heel groots. Iets heel heerlijks. En daarom zal die geest dat eerst doen. Dat hij eerst daar echt behoefte aan geeft. Waaraan? Nou, heel eenvoudig. Aan zo'n advocaat. Niet maar iemand die probeert een beetje tussen God en mij te bemiddelen. Want er valt niks te bemiddelen. Nee, echt niet. Of er misschien nog van mijn kant ook nog iets aangevuld kan worden. Wat God misschien dan aanvaardt. Nee, nee. En niet alleen maar een advocaat die goed kan spreken. Maar een advocaat die zegt, ik ga voor u de dood in. Ik ga voor u nederdalen ter huil. Zo'n advocaat. Daar maakt hij plaats voor. Voor een volkomen zaligmaker. Voor een volkomen zondaar. Kijk, en dan gaat hij het geloof oefenen. Om hem nou aan te lopen als een waterstroom. En nu voortaan door hem tot God te gaan. Dat doet die geest. Als een tegenpad. En dat die geest dan vertroost. En dat die geest mij in al de waarheid leidt. En ondersteunt en sterkt. In de strijd en aanvechting. En dan wordt er hier één ding naar voren geschoven. In het antwoord van onze catechismus. Daar wil ik dan mee eindigen, gemeente. Want er zijn heel veel dingen te noemen wat die geest allemaal doet. Maar er staat door wiens kracht wij zoeken de dingen die boven zijn. Al waar Christus is. Zittende ter rechterhand Gods en niet wat op de aarde is. Dan haalt hij de catechismus Colossenzen 3. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt. Wees dan niet zo gericht op de aarde, zegt Paulus. Op de dingen van hier en nu, die tijdelijk zijn, die voorbij zijn. Maak je daar dan toch niet zo druk om. Maar richt je op de dingen die boven zijn. Al waar Christus is. Ja, maar dat kan ik niet, Heere. Ik ben uit de aarde aards. Ik gevoel zo dat ik de neiging heb om elke keer de pinnen van mijn levensstand weer te diep in te boren. Ik heb elke keer de stormen van de beproeving en kastijding nodig, Heere. Want anders dan nestel ik me hier weer. Ach, Heere, wilt gij mij die tegenpand geven, die Heilige Geest? Ja, dat doet die Geest nou. Om te zoeken. Die Geest die tuchtigt. Die Geest die leidt, die onderwijst. Die laat mij zien waarom ik soms er soms heel diep door moet. Dat die Geest dan ook zegt, dat doe ik, jongen. Om je los te maken van deze aarde. En echt een pelgrim te doen zijn. Die op doorreis is. Die gericht is op wat er in de hemel gebeurt. Ja, op je liefste. Of is hij je liefste niet? Het is van twee in één gemeente. Of hij is je liefste. Of iets anders is je liefste. Dat kan zelfs je vrouw zijn. Dat kan de wereld zijn. Maar dat gaat voorbij, gemeente. Maar ik hoop dat de Heer het zo werkt. Dat je zegt, ach Heer. Mag er dan ook één voor mij zijn die daar in de hemel is. En daarom hef ik de psalm aan. Ik hef tot u. Die in de hemel zit. Mijn ogen op en bid. Gelijk een dienstmaagd ziet op de hand van haar vrouw. En een knecht op de hand van haar heer. Om hulp of gunst te vragen. Zo sla ik op mijn ogen op. Tot onze Heere. Totdat, net zolang, hij mij genadig zij. Amen. Smeken van u of gij toch ons genadig wil zijn. Dat hebben wij alleen maar nodig. Echt genade. Genade voor genade. Namelijk ook om genade te bidden en te bedelen. En uit genade te leven vanwege onze zonden. Maar uw genade is toch overvloeiende voor de grootste van de zondaren.
En Bootmoeder, dank voor wat u deze dag gaf. Ga met ons, wilt u ons sterken en ondersteunen in alle dingen. Gedenk ons land en volk, ontfermt u zich ook over onze overheden en ons koninklijk huis. Heere, wilt gij nog in uw toren gedenken aan uw ontferming, om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 73 en daarvan het 13e vers, 13e van 73. De zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige en troostvolle gemeenschap des Heilige Geestes zij met u allen. Amen.
vandaan. Dat komt u morgen vandaan.